Goedenavond, gemeente. Graag heet ik u en jullie namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst. Wij begroeten ook de gasten in ons midden en de luisteraars die via de kerkradio of andere media met ons meeluisteren. Voorganger is onze oud-predikant dominee B. Gijsbertsen uit Kampen. En namens de kerkraad zijn er de volgende mededelingen voor u. De collecten. Er zijn vandaag 3 collecten. De eerste is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk, de tweede voor het werk door de kerkrentmeesters en aan de uitgang wordt gecollecteerd voor pastoraat en prediking. De diensten. Donderdag 21 september, 3:00 is er een dienst in woon- en zorgcentrum Avondlicht, ditmaal verzorgd door de gereformeerde kerk. Diensten van volgende week zondag, DV 24 september, ochtends om 9:30 dominee G. van Meijeren uit Utrecht en s'avonds om 18:30 dominee J. van Dijk uit Zeist. De zieken. In de voorbeden denken we aan de zieken thuis of in het ziekenhuis. Ook denken we aan hen die in spanning verkeren rond uitslagen, onderzoeken of operaties. Jeugdclubs. Deze week starten de jeugdclubs. 1 voor de kinderen van de groepen 3 tot en met 5 van de basisschool. En 1 voor de groepen 6 tot en met 8 van de basisschool. Beide worden gehouden komende dinsdag 19 september van 18:30 tot 19:30. Follow me next en de kringen beginnen een week later. Lied 218. Graag vragen wij uw aandacht voor lied 218 uit de bundel Weerklank dat we straks hopen te zingen. De melodie is misschien niet voor iedereen even bekend. En daarom zal de organist het straks, voor we het zingen, eerst een keer voorspelen. Wij gaan nu zingen als aanvangslied uit Weerklank, Psalm 99, vers 7 en 8. En namens de kerkenraad wens ik u en jullie, hier in de kerk en elders, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Ja, dat is even geleden dat ik hier was. 15 mei jongstleden was het 40 jaar geleden dat ik hier bevestigd werd als predikant. En vorig jaar was ik dan, zoals dat heet, uitgediend, emeritus geworden. En sommigen van u waren daar aanwezig bij die afscheidsdienst. En zo is het gekomen dat ik nog één keer hier in Herwijnen ben. Heel apart, voor mijzelf ook, om hier weer te zijn. En met mijn oudste zoon net allerlei herinneringen opgehaald. Als je hier dan zo rondloopt, dan denk je, oh ja, dat en dat. Voor sommigen van u is deze dienst ook dankzegging voor de vernieuwing die ze vanmorgen mochten ervaren aan het avondmaal. Ik neem u vanavond mee naar een andere vernieuwing, naar Rosh Hashanah. Aanstaande woensdagavond om 18:55 precies begint voor het Joodse volk wereldwijd een nieuw jaar. Het jaar 5778 op hun kalender. U weet, het volk Israël telt zijn dagen en zijn jaren naar de wereldtijd, de wereldweek. De hele wereldgeschiedenis duurt als het ware 7 dagen van 1000 jaar. Nou, op hun kalender zijn nu bijna 6 dagen, bijna 6000 jaar voorbij. De 7e dag, de grote Sabbat voor Israël en de volkeren nadert. Maar zover zijn we nog niet. Het is een nieuw jaar waarin ze allemaal weer met spanning kijken, wat gebeurt er? Gaat het goed? Er is weer toenemend antisemitisme. Amsterdamse Joden doen hun keppeltje af als ze de synagoge uitkomen. Dat doen ze niet voor niks. Sommige rabbijnen in Europa die adviseren hun gemeenteleden om uit te emigreren naar de staat Israël. Maar hoe veilig ben je dan? En wie is sowieso veilig vandaag? Er zijn een stel mega-ego's aan de macht. En die spreken de taal van geweld. Terroristen kunnen overal toeslaan. En er is de enorme ecologische crisis, waaronder plant en dier al decennia lijden, maar die nu ook samenlevingen van mensen beginnen te verwoesten. Wegkruipen dan maar? Nee, niks daarvan, zegt Rosh Hashanah. Onze hulp is in de naam van de Ene, JHWH. En zo beginnen we ook als christelijke gemeente elke dienst. En hij laat niet los de werken van zijn handen. Maar wat zeggen we daar eigenlijk mee? En wat heeft de geschiedenis van Israël en Rosh Hashanah ons daarin dan te zeggen? Komende Sabbat is in de synagoge Deuteronomium 32 aan de orde. Ze hebben de Torah, die 5 boeken van Mozes, bijna uitgelezen. Zometeen gaan we luisteren naar een deel van dat hoofdstuk. En het gaat over Gods weg met zijn volk en de lessen die zij leren van de geschiedenis, voordat de grote Sabbat aan de einde daar is. Maar tot die tijd weeën. En daar kom je niet zonder kleerscheuren doorheen. Wij bidden, zingen nu met een van de liederen van Israël: Daal haastig ter verlossing neer, o God. Psalm 70. Psalm 70. In zijn geheel. Ik wil de geloofsbelijdenis uitspreken waarin we ons verbonden weten met heel Gods kerk wereldwijd. En we stemmen zo meteen in met het zingen van Psalm 133 vers 3, waarin die band in die ene kerk ook wordt bezongen. Psalm 133 vers 3. Ieder van u belijde met mij in zijn of in haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. De derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van alle heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van de doden en een eeuwig leven. We bidden samen om de opening van het woord. Woorden waar zoveel mensen al zoveel eeuwen en op zoveel plaatsen alles in hebben gevonden voor hun leven en voor de eeuwigheid. Waar mensen mee hebben geleefd en waarmee ze zijn gestorven. Woorden van u. Woorden die worden doorgegeven. En tegelijk, wij kunnen die woorden niet openen. U alleen kunt ze openen. En daarom bidden wij u, kom met uw geest. Opdat wanneer die woorden ook vanavond in ons midden klinken, ze open harten aantreffen, opdat wij horen en opdat we gehoor geven. Help ons alles te horen wat u ons wilt laten horen, alles te zien wat u ons wilt laten zien. En verbind ons zo opnieuw met heel die gemeente en al die tijden, uw volk Israël en een kerk wereldwijd. En inspireer ons opnieuw om te leven hier en nu, vandaag, met u. Zeker weten dat u trouw bent, dat u inderdaad niet loslaat het werk van uw handen. Zo bidden wij u, om de leiding van uw Heilige Geest. Alles wacht op u. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift, twee schriftgedeelten. Allereerst een gedeelte uit de Openbaringen. Openbaringen 15. Vers 1 tot en met 4. Openbaring 15, de eerste vier versen, waar Johannes beschrijft: en ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk, zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn. En ik zag iets als een glazen zee met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam, stonden bij de glazen zee met de citers van God. En ze zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heere, almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers, u alleen bent heilig, want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. En dan het gedeelte waar ik al naar verwees, dat in de synagoge de komende sabbat aan de orde is, Deuteronomium 32. Ik lees daarvan de eerste 12 versen en vers 39 tot en met 43. Deuteronomium 32, vers 1 tot 12 en vanaf vers 39. Waar Mozes spreekt ten aanhore van heel Israël: hoor mij aan, hemel, dan zal ik spreken. Laat de aarde de woorden van mijn mond horen. Laat mijn leer neerdruppelen als de regen. Laat mijn woorden stromen als de dauw, als een zachte regen op het groen en als regendruppels op het gewas. Want ik zal de naam van de Heere uitroepen. Geef grootheid aan onze God. Hij is de rots, wiens werk volmaakt is, want al zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is hij. Zij hebben verderfelijk tegen hem gehandeld. Het zijn zijn kinderen niet. Een schandvlek. Het is een slinkse en verdorven generatie. Doet u dit de Heere aan, dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader, die u verworven heeft, die u gemaakt heeft en uw stand heeft doen houden? Denk aan de dagen van vroeger tijd. Let op de jaren van generatie op generatie. Vraag het uw vader, hij zal het u vertellen. Vraag het uw oudsten, ze zullen het u zeggen. Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld overeenkomstig het aantal Israëlieten. Want het deel van de Heere is zijn volk. Jacob is het gebied dat zijn eigendom is. Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste, huilende wildernis. Hij omringde hem, hij onderwees hem, hij beschermde hem als zijn oogappel. Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de Heere hem geleid. Er was geen vreemde God bij hem. Dan vers 39. Zie nu in dat ik die ben. Er is geen God naast mij. Ik dood en ik maak levend. Ik verwond en ik genees. En er is niemand die uit mijn hand redt. Want ik hef mijn hand op naar de hemel en zeg: zowaar ik in eeuwigheid leef, als ik mijn glinsterend zwaard wed, mijn hand het grijpt voor het oordeel, zal ik de wraak laten terugkomen op mijn tegenstanders en het hun die mij haten vergelden. Ik zal mijn pijlen dronken maken van bloed en mijn zwaard zal vlees eten. Van het bloed van de gesneuvelde en de gevangenen, van het hoofd van de vijand met zijn loshangende haar. Juich, heidenen, met zijn volk. Want hij zal het bloed van zijn dienaren wreken. Hij zal de wraak laten terugkomen op zijn tegenstanders. En zijn land en zijn volk verzoenen. Zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. We zingen nu voor de prediking Psalm 71. Daarvan vers 1, 2 en 3. Eerste drie versen Psalm 71. Aansluitend op de prediking straks zingen we uit de bundel Weerklank, Psalm 74, vers 12, 13 en 14. Weerklank, Psalm 74, de vers 12, 13 en 14. Ik citeer voor u een aantal gebeden uit de liturgie voor Rosh Hashanah, zoals ze de komende week over de hele wereld zullen klinken in Joodse kring, zoals ze waarschijnlijk al klonken toen Jezus in de synagoge zat. Geprezen u, eeuwige, onze God, en God van onze voorouders, God van Abraham, God van Yitzchak, God van Jacob, de grote, machtige, ontzaglijke God, hoogste God, die echte weldaden bewijst, bezitter van het heelal, die de deugden van de voorouders in herinnering houdt en hun kleinkinderen ter wille van zijn naam met liefde een verlosser brengt. Bedenk ons om te leven, koning, die het leven wil, en schrijf ons in het boek van het leven, ter wille van uzelf, levende God. Koning, helper, redder en beschermer, geprezen u, eeuwige, beschermer van Abraham. U bent te allen tijden machtig, Heer, u brengt doden weer tot leven, geweldig om te helpen. U bent trouw aan uw belofte, doden weer tot leven te brengen. Geprezen u, eeuwige, die de doden weer tot leven brengt. Ja, zulke gebeden en vele andere klonken tot voor kort ook bij ons nog in Kampen, in de synagoge aan de IJsselkade. Maar die staat nu leeg. En we weten allemaal hoe dat komt. Zo'n 100.000 Nederlandse Joden werden vlak voordat ik geboren werd vermoord. Onder hen ook degene die hoorden bij die Joodse gemeente in Kampen. Maar het gebeurde ook in Gorinchem en in Zaltbommel. Op 21 en 22 september is het Rosh Hashanah, het begin van de maand Tishri van het nieuwe jaar 5778. En zoals altijd zal die maand beginnen met 10 dagen van vasten en inkeer, gevolgd door Yom Kippur, de geduchte grote verzoendag, direct gevolgd dan weer door het Loofhuttenfeest en dan tenslotte Simchat Torah, vreugde der wet. Jezus heeft die maand Tishri ook altijd intens beleefd. In de afgelopen maand werd al elke ochtend één keer op de shofar geblazen. Ik heb hem niet meegenomen, maar u zit stijf in de bank als ik hem aanzet. Hè? En op Rosh Hashanah, Nieuwjaarsdag, dan klinkt die ramshoorn zelfs 100 keer. Die tonen van de shofar, die zijn als een alarmroep. En op Nieuwjaarsdag roepen ze op tot inkeer en tot zelfreflectie. Maar ze zijn ook een roep tot God: gedenk toch uw volk Israël. In de synagoge leest men dan het verhaal van de binding van Isaak, Genesis 22, bij ons meer bekend als het offer van Isaak. Maar Isaak is natuurlijk nooit geofferd, vandaar dat Joden zeggen het gaat over de binding van Isaak. Maar daar is wel, ook in dat verhaal, de ramshoorn, tenminste, er is de ram daar en de horens. En die geschiedenis herinnert aan het grote geloof van Abraham, waartoe heel Israël wordt opgeroepen. En die geschiedenis herinnert ook aan God, die zichzelf van een ram, een lam, voorzag. En die het leven van Isaak, dus het zaad van Abraham, dus het hele zaad van Abraham, Israël, spaarde. En daarmee in wezen heel de wereld spaarde. En in de Joodse traditie is dat verhaal ook altijd uitgelegd als een gebod van God om nooit kinderen op te offeren voor een hoger doel. God wil geen kinderoffers. Ik hoop dat Hezbollah en Hamas even meeluisteren. Rosh Hashanah is voor gelovige Joden, behalve Nieuwjaarsdag, ook oordeelsdag. Yom Hadin. Hun geloof is dat God in die eerste 10 dagen tot Yom Kippur hun daden bestudeert. Zodat zij bezig zijn met vragen als: hebben wij onze roeping waargemaakt of niet? Hebben we soms iemand expres of onbewust gekwetst? En veel Joden vragen in die 10 dagen van inkeer dan ook om vergeving aan God en vergeving aan elkaar. Opdat ze aan het slot van Yom Kippur, als ze 25 uur in die synagoge zijn en niet eten en niet drinken, dat ze dan als aan het slot van Yom Kippur God de boeken sluit, door hem opgeschreven mogen zijn in het boek van het leven. En zo ook opgeschreven zullen zijn voor een goed nieuw jaar. Dat is dan ook stevast de wens die je op hun nieuwjaarskaarten terugvindt. Shana Tova, mogen jij opgeschreven staan voor een goed jaar. Onze Vader, onze Koning, wij hebben tegenover u gezondigd. Onze Vader, onze Koning, behandel ons mild ter wille van uw naam. Onze Vader, onze Koning, verijdel de voornemens van hen die ons haten. Onze Vader, onze Koning, laat ons in volledige inkeer weer bij u terugkomen. Onze Vader, onze Koning, wies uit en verwijder al onze zonden, zodat ze niet onder uw ogen komen. Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in het boek van verlossing en hulp. Zo gaat het maar door in dat gebedenboek van Rosh Hashanah. Zo roept het volk tot God in het nieuwe jaar. En wij lazen een deel van het lied van Mozes. 2 keer horen we Mozes een lied zingen aan het begin van de woestijnreis, Exodus 15, als Israël ternauwernood ontsnapt aan de Egyptenaren, en aan het eind van de woestijnreis, hier in Deuteronomium 32. Maar het zijn dezelfde thema's. Aan de ene kant wordt in die liederen gezongen van de liefde en de zorg van God. En Israël is zijn oogappel. Dus waar zou het zich druk over moeten maken? Er wordt voor hen gezorgd. Aan de andere kant gaat het in die liederen ook over enorm geweld tegen Israël. Je staat, als je het gered hebt, huiverend aan de overkant te kijken naar de zee achter je, en je vraagt je af, hoe hebben we het overleefd? Hoe vaak zal Israël dat in de loop van de geschiedenis zich niet hebben afgevraagd? Hoe hebben we het overleefd? Toch, ondanks alle vervolgingen, een rest overleeft het telkens weer. Alle eeuwen door, tot vandaag de dag. De naam van Israël bestaat nog steeds en Israël is een levende werkelijkheid op deze aarde. Al is het inderdaad vaak ternauwernood. Zoveel vijanden die Israël vaak willen vernietigen. In zijn tweede en laatste lied is vergeleken met het eerste vooral opvallend dat Mozes de schuld van al dat geweld tegen Israël niet zomaar legt bij de volkeren der aarde. Integendeel, heel uitvoerig legt hij de schuld daarvan ook bij het volk zelf. Omdat zij Gods heilsdaden steeds vergeten. Omdat zij niet naar de Torah, het woord van God, wat wij zeg maar Oude Testament noemen, omdat ze er niet naar leven. Daarom ondergraven ze de reden van hun eigen bestaan en geeft God hen prijs. Zo vertelt Mozes ook. En zo zullen Joden dat komende Sabbat en heel de maand Tishri steeds ook opnieuw met Mozes belijden. En dat is van een indrukwekkende zelfreflectie en eerlijkheid. Die je volgens mij weinig ziet bij volken als ze over hun eigen geschiedenis gaan vertellen. Een zelfreflectie die je ook niet vindt bij de islam, die je ook veel te weinig vindt bij het christendom. Waar hoor je mensen, waar hoor je volken spreken over hun eigen schuld? Hoeveel reflectie is er hier in Nederland nou helemaal over, nou noem eens wat, ons slavernijverleden? En Mozes is heel eerlijk over de schuld van Israël zelf. En dat er een overkant is van de Rode Zee, van de Jordaan. Maar dat is dan gelijk ook een metafoor voor al die crises die ze meemaken. Dat er uiteindelijk toch altijd redding is. Dat is volgens Mozes ook helemaal niet de verdienste van Israël. Het komt niet, het heeft niet te maken met een bekering van de Joden tot hun God. Het is alleen maar, zo stelt hij in vers 26 en volgende. Het is alleen maar dat ze gered worden omdat God zelf het niet over zijn kant kan laten gaan dat die andere volken, dat de vijanden van Israël, gaan denken dat zij het bij het rechte eind hebben. Gaan denken dat die God ook niet bestaat. Gaan denken dat die God ook niet trouw is voor zijn volk, dat hij ze in de steek laat. Dat zij het zijn die Israël slag na slag toebrengen in de geschiedenis. In het lied van Mozes, we hebben dat niet allemaal gelezen daarnet, maar ik laat u weer een stukje horen. In het lied van Mozes horen we God zeggen, ik zou Israël wel willen wegvagen. Dat is even een woord. Ausradieren heet dat in de Tweede Wereldoorlog, hier uit de mond van God zelf. Ik zou ze wel willen wegvagen, elke herinnering aan hen willen uitwissen, want ik ben ze zat. Maar ik vrees de hoon van hun vijanden. Die zullen immers de feiten verdraaien, de overwinning voor zichzelf opeisen en de hand van de ene van de Heer daarin ontkennen. Zo kortzichtig zijn die vijanden. Het ontbreekt hun aan elk begrip. Waren ze wijs, dan hadden ze inzicht en begrepen ze hoe het hun zelf zal vergaan. Want hoe zouden zij met één man 1000 van jullie kunnen achtervolgen of met 2 man er 10.000 kunnen verjagen, als niet de Heer zelf jullie uitleverde? Ik ben jullie rots. En het eindigt dus met die woorden, zie je toch in, ik ben de enige. Naast mij is er geen andere God. Ik laat sterven, ik geef leven. Ik sla wonden en ik genees. En wanneer ik mijn macht laat gelden, is er niemand die redding bieden kan. Ik reken af met wie mij haten. Zo klinkt het in dat lied van Mozes. De redding voor Israël zit dus uiteindelijk in het feit dat God zelf zich met zijn woorden en daden niet aan de kant laat zetten. Dat hij trouw blijft aan zijn woord, opdat de vijanden van Israël geen leedvermaak zullen hebben. Dat is ook het argument wat Mozes zelf vaak gebruikt. Voor God, tegen God. Als God zegt van ik laat het volk in de steek. Ik wil niks met ze te maken hebben. Exodus 32 bijvoorbeeld. Dan zegt Mozes, kunt u toch niet doen. U hebt dit en dat beloofd. En als u dat doet, de vijanden zullen juichen. U hebt toch uw trouw beloofd. En daar leven we van. En niets anders. Is God hen ook trouw gebleven? En hebben de vijanden van Israël dat ook gezien en erkend? Overigens, niet het volk Israël heeft zozeer vijanden. De ene, JHWH is zijn naam. Hij heeft een vijand. En die vijand zal altijd proberen hem te raken in zijn volk. In zijn oogappel. En als je je in de geschiedenis van Israël verdiept in de afgelopen 4000 jaar. Want zo lang zijn ze al onder de volkeren. En zeker ook de afgelopen 1000 jaar hier in Europa. Wat een vijandschap. Ik ben nu met de theologische vorming in gemeenteleden weer bezig met een groep. En dan leg je ze dat voor. Ik ga het ook niet helemaal voorlezen of zo, maar dan geef ik dat lijstje aan ze. En dan merk je ook, wat weten we weinig? Wat denken we daar weinig over na? Maar 1096 Alle Joden in het Rijnland worden vermoord bij de eerste kruistocht. In de 12e eeuw, alle Joden worden verdreven uit Frankrijk. In de 13e eeuw, alle Joden worden verbannen uit Engeland. In de 14e eeuw, alle Joden worden verdreven uit Hongarije. In de 15e eeuw, 1421, alle Joden moeten Oostenrijk uit. 1492, alle Joden worden verdreven uit Spanje en de grootste Joodse gemeenschap in Europa wordt helemaal vernietigd. Wat een leed allemaal voor die mensen. En een paar jaar later, alle Joden moeten Portugal uit. En dat gaat zo al eeuwen op het Europese erf. En dit zijn dan alleen maar grote lijnen. En het is onthutsend te zien ook dat de kerk in die vervolgingen vaak meeging. En die zelfs aanmoedigde. Vandaar dat heel veel Joden ook bang zijn voor dat kruis. Meestal betekende dat nieuwe vervolgingen. En hoe kon dat? Maar hoe kon de kerk, de gemeente van de Messias, en de Christus, Grieks, het Hebreeuws, de Messias, de koningstitel in Israël, zo staat het ook boven zijn hoofd, hè? Jezus, de koning der Joden. Hoe kan het dat de kerk, de gemeente van de koning der Joden, zich tegen Gods eigen volk keert? Soms lijkt het wel of wij als christenen de Torah en de evangelie, allemaal de Joden geschreven, de hele Bijbel van A tot Z tot en met de openbaringen, de Joden geschreven, of wij dat allemaal hebben losgemaakt van Israël, losgemaakt van het Joodse volk, zelfs Jezus losgemaakt hebben van zijn volk, en met de Bijbel onze eigen gang zijn gegaan. Er is in de kerk zo weinig reflectie op wat er in de geschiedenis gebeurt en wat er met Gods volk in de geschiedenis gebeurt. Het valt me op hoe christenen zich geweldig kunnen opwinden over boeken die verschijnen en die gaan over schepping en evolutie. Iedereen in de gordijnen. Maar waar is die opwinding bij christenen als er geschiedenisboeken verschijnen? Wij geloven toch in JHWH, die bijzondere naam, die enige God. Die naam die betekent, ik ga met je mee, ik zal erbij zijn, ik ben bij je. Er is geen andere God, waar ook ter wereld, die met mensen meegaat, die een geschiedenis met mensen maakt. Het zijn verder eigenlijk allemaal natuurgoden. Maar dit is een God die een geschiedenis maakt met mensen. Ik ga met je mee. Wij geloven toch in hem. Die God die geschiedenis maakt met Abraham, met Mozes, met Israël tot het einde der dagen. En van die naam en van die betekenis, ik zal bij je zijn, daar leven we toch ook zelf van. Het gaat ergens om in de wereldgeschiedenis. Ik weet niet of christenen dat wel in de gaten hebben. Ik heb vaak het idee dat christenen een beetje van naar de hemel staan te kijken. En ja, ach, je hebt dit aardse tranen dan, nou ja. Maar te midden van alle donker creëerde God op deze aardbodem een plek van licht. Daar creëerde die Israël voor, om een plek van licht te zijn. En daar verscheen de Torah, die ook hier op tafel ligt, die hier op de kansel ligt. Daar verscheen ook de levende Torah, het licht zelf, onze Heer Jezus Christus. Dat alle donker in de wereld zich tegen die plek keert, dat er geen plaats is voor het licht in de wereld, daar weten Mozes, daar weten alle profeten, daar weet David en Israël tot de dag van vandaag alles van. En ook de grote zoon van David weet daar alles van. Zodra hij op aarde verschijnt, is er geen plaats. En het donker balt zich samen in het zwaard van Herodes. En hij wordt maar 33 jaar. Overgeleverd door Israëls eigen leiders en veroordeeld en gekruisigd door de Romeinen. Dus verbind je met Israël, en wij zingen daarvan, in Israël ingelijfd, verbind je met Jezus Christus, leef met het woord van God, dan zet dat je leven op spanning. En anders klopt er iets niet. Het zet je leven op spanning. Bij God horen, zeggen dat je bij hem hoort, leven met hem, dat zet je tegenover de tirannen. Dat zet je tegenover de machten die aan de naam van de ene geen plek op aarde willen geven. Terug naar wat Mozes gelooft en wat door de hele Bijbel heen klinkt als een refrein. God is en blijft trouw aan zijn volk Israël. Ook Paulus is daar weer opnieuw mee bezig, omdat dat bij die goyim, hè, bij zijn, ik weet niet of alle begrippen hier zo bekend zijn of zo, maar we hebben het heel vaak over heidenen. En dan bedoelen we met heidenen de mensen buiten de kerk. Maar waar in de Bijbel staat heidenen, daar staat in het Hebreeuws gewoon goyim. En dat betekent gewoon dat je geen Jood bent. Het zijn gewoon niet Joden. Dus wij zijn gewoon heidenen, denk ik, over het algemeen zoals we hier zitten. Misschien enkele Joden als midden, de rest is gooi. Alleen we zijn gaan geloven in die ene. En daardoor in Israël ingelijfd. Zo beleiden we dat. Mozes gelooft, God is en blijft trouw aan zijn volk Israël. Sterker gezegd, van het blote bestaan van Israël hangt in deze wereld alles af. Zou Israël op deze aarde te gronde gaan, gaat de hele wereld ten onder. Zo zeggen ook de profeten. Dus wat zet je op het spel als je het volk Israël vervolgt? Als je dat probeert te vernietigen? Dan vernietig je eigenlijk de hele wereld. En daarbij, als God uiteindelijk, daar hebben ook zat mensen gezegd, hij is niet meer trouw aan zijn volk, Israël is passé. Als God uiteindelijk niet trouw is aan zijn volk, als hij niet trouw is aan die woorden die hij tot hen heeft gesproken en die Mozes citeert. Waar is ons geloof dan nog op gebaseerd? Want als God in staat is om zijn woord te breken, ja, dan kan hij het ook met ons breken. Dan zijn de beginwoorden van elke dienst die trouw blijft in eeuwigheid zinloos. Want je weet het niet. Waar in de kerk was dat besef aanwezig bij al die vervolgingen op het Europese erf in de afgelopen 1000 jaar. Wij dachten en denken vaak niet aan Israël bij het lezen van de Bijbel en dat het Joden waren die dit schreven. Wij denken vaak niet aan wat er nou eigenlijk precies staat. Neem als voorbeeld zo'n psalm 117, gebruik ik vaak ook bij de catechisant als voorbeeld, een lekkere korte psalm. Vrolijk gezongen overal, loof de Heere, alle gij volken, prijs hem alle gij natieën. Want zijn goede tierenheid is machtig over ons en zijn trouw ad olam in eeuwigheid. Ja, wat denken we nou eigenlijk na over wat we dan zingen, of wat er staat in die psalm? Loof de Heere, daar staat de naam in het Hebreeuws, J-H-W-H. Loof de ene, de God van Israël. Alle gij goyim, alle gij niet-Joden, loof de God van Israël. Waarom? Want zijn goede tierenheid, zegt Israël, is machtig over ons. En zijn trouw ad olam, hij blijft zijn volk eeuwig trouw. Dat is wat Israël daar zingt. Wij worden opgeroepen mee te doen in de lof des Heren. Op grond van Gods trouw aan zijn volk. Ik gaf net al aan, ook Paulus, hè, die roept daartoe op. Paulus die de bui al ziet hangen als zoveel niet-Joden zich voegen bij die kerk en steeds verder die Joden wegduwen. En zeggen van ja, wij heidenen, wij zijn eigenlijk Israël. Want zo is het ook gegaan. Hij zegt, wat ben je mee bezig? Wie het vergeet wat Israël is voor God. Ook al kun je nog zo teleurgesteld zijn dat ze Jezus niet als Messias aanvaarden. Maar wie zich tegen Israël keert, is uiteindelijk bezig met de tak af te zagen waarop die zelf zit. Waarin de Bijbel alles draait om De verhouding tussen Israël en de Goyim. Het gaat altijd over Israël en de heidenen. Altijd over die verhouding tussen Jood en niet-Jood. Waar Paulus in de Efezebrief, lees het maar na in de Efezebrief, zelfs zegt dat Jezus in de eerste plaats zijn leven heeft gegeven om de Jood en de niet-Jood met elkaar te verzoenen. Dat die twee tot één worden. Dat zegt hij. Jezus geeft zijn leven in de eerste plaats daarvoor. En dan als ze samen met elkaar verzoend zijn, de hele mensheid te verzoenen met God. Zo is de gedachtegang van Paulus. Daar lijken wij dat compleet te zijn vergeten. En in onze geschiedenisboeken is het niet aan de orde dat er iets is met Israël en dat het gaat om de verhouding met het Joodse volk. En we merken het eigenlijk de hele geschiedenis door, maar we noemen dat alleen maar een probleem en we denken er verder niet over na. Ja, er zijn van die gasten in de wereld geweest die dan dachten over de endlösung van dat probleem. Ik los het wel even helemaal op. Je moet ze gewoon vernietigen. Ja, ja. En in de wereld van de islam maken ze weer precies dezelfde fouten. Hè? Dat is ook zo jammerlijk. Misschien hebben we dat antisemitisme of zo ook wel geëxporteerd. Hè, ook Palestijnse christenen. Palestijnse christenen in correspondentie met een van hun leiders die ik had in de tijd. Merkte ik ook van, dat ze van, ja maar wacht nou even joh. We hebben toch niks met Israël. Wat moeten wij met Israël? Wij zijn Gods eerstgeborenen. Wij zijn het ware Israël. Wat heeft Israël te maken met de Bijbel? Ja, zo klonk het ook eeuwenlang in Europa. En ja, dan heb je zo'n geschiedenis van 1000 jaar. Het lied van Mozes. Jezus kende dit lied. Ja, hij kende de hele Torah by heart. Hè? Verliefd op het woord van God, wat wij het Oude Testament noemen. Dat is de enige Bijbel die hij ooit heeft gehad. Dat was zijn Bijbel. Hield hij van met heel zijn hart. Goed om over na te denken als je het Oude Testament leest. Hij kende dat lied by heart. Sterker nog, we hoorden net in Openbaringen 15... dat het lied van Mozes in de voleinding, in de hemel, in zijn geheel wordt gezongen samen met het lied van het Lam. Het is bijna Rosh Hashanah. De maand Tishri begint. En Israël zal denken aan alle lessen uit de wereldgeschiedenis. En ze zullen hun eigen schuld daarbij niet uit de weg gaan. Paulus, denkend over de wereldgeschiedenis en het zuchten van Gods volk in de wereldgeschiedenis, citeert in Romeinen 8, citeert daar Psalm 44. En in die psalm, ik laat een stuk van horen, resoneert opnieuw dat lied van Mozes. God, met eigen oren hebben we het gehoord. Onze voorouders vertelden het ons door. De daden die u verrichtte in hun dagen, in de dagen van weleer. Zij verkregen het land niet met het zwaard, niet hun eigen kracht heeft hen gered. Maar uw rechterhand, uw arm, het licht van uw gelaat, u had hen lief. God, wij loven u dag na dag. Uw naam zullen wij altijd prijzen. Toch hebt u ons nu verstoten en vernederd. U trok niet ten strijde met onze legers. U deed ons wijken voor onze belagers. Onze haters roofden ons leeg. U hebt ons als slachtvee uitgeleverd. We zijn onder vreemde volken verstrooid. U hebt uw volk van de hand gedaan. Veel bracht de verkoop u niet op. U hebt ons het mikpunt van spot gemaakt. Onze naburen smaden en honen ons. U hebt ons bij de volkeren, bij de goyim, belachelijk gemaakt. Ze schudden meewarig het hoofd. Dit is ons overkomen. Ik citeer nog steeds Psalm 44. Dit is ons overkomen. Maar wij zijn u niet vergeten. Uw verbond verloochenden wij niet. Ons hart keerde zich niet van u af. Onze voeten weken niet van uw pad. Toch worden we dag na dag om u gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Word wakker, Heer. Waarom slaapt u? Ontwaak. Verstoot ons niet voor eeuwig. Waarom verbergt u uw gelaat? Waarom vergeet u onze ellende, onze nood? Onze ziel ligt neergebogen in het stof, ons lichaam vastgekleefd aan de aarde. Sta op, kom ons te hulp, verlos ons, omwille van uw trouw. Omwille van uw trouw. Kom ons te hulp, omwille van uw trouw. Wij, zowel Israël, Joodse volk, als heel de wereld, hangen er totaal aan dat de ene, dat JHWH, ons genadig zal zijn. Dat hij trouw zal blijven aan zichzelf, ondanks ons. En dat hij zijn toekomst naderbij zal brengen, ondanks ons. Red ons omwille van uw trouw. En dan denken we tenslotte, ik hoor de klok slaan, dan denken we tenslotte aan dat indrukwekkende moment dat de evangelist Lucas beschrijft in die synagoge te Nazareth, toen net Rosh Hashanah was gevierd, toen net Yom Kippur voorbij was en het Loofhuttenfeest, toen op 23 Tishri, tijdens Vreugde de Wet, zoals dat feest heet, toen op 23 Tishri in die synagoge, daar die ene opstond en naar voren kwam om de boekrol, om de Bijbel te lezen. En die zei, heden zijn deze woorden in uw oren vervuld. God is trouw. En in Jezus Christus is die trouw van God als het ware in beton gegoten, als ik het zo mag zeggen. Hij gekomen om de redder te zijn en van Israël en van alle volkeren der aarde. Verlos ons omwille van uw trouw. Nieuwtestamentisch. Om Jezus wil. Amen. Laten we samen danken en ook bidden. Heer, wij leven alleen van uw trouw. Trouw aan uw woord die u bezegeld hebt. In de Zoon van uw liefde, onze Heer Jezus Christus. Hij die altijd al bij u was. Hij die de reden voor u is geweest om deze wereld te scheppen. Hij die uw troetelkind is. Hij kwam zelf in deze schepping. In alle ellende. Om te laten zien. Wat die woorden van u die we in de Bijbel horen. Bedoelen te zeggen. En hoe groot uw trouw is. En dat u uw trouw nooit zult krenken. Heere God, we zingen zulke dingen. Hij heeft zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En tegelijk, het dringt totaal niet tot ons door. Als we naar de geschiedenis kijken van het christendom in Europa, kunnen we ook wanhopig worden. Zo wanhopig als Mozes werd over zijn volk. Maar u wilt alle wanhoop weghalen. En u zegt, ik red. Wij worden gered ondanks wie wij zijn, wat wij doen. Het is uw genade waar wij van leven. Vervul ons opnieuw met die waarheid. Met de vreugde daarover. Dan beseffen we ook allemaal dat we alleen maar arme bedelaars zijn voor u. Dat we allemaal in hetzelfde sop zijn overgoten. Allemaal even zondig. Niemand staat boven de ander. Maar allemaal leven we van die liefde van u. En als dat om ons doordringt, maak ons dan door uw geest tot liefdevolle mensen, tot gunnende mensen, zoals u zelf een gunnend God bent. Laat niet los, Heere, roepen wij ook aan het slot, de werken van uw handen. Laat niet los. Onze hulp is in de naam des Heren. Zegen alle die het moeilijk hebben, die gebukt gaan door zorg, met dit evangelie, met dit woord van u. Dat ze weten, dwars door alles heen, u laat niet varen de werken van uw handen. Zeggen de zieken, mensen die in spanning zijn voor uitslagen, meneer Zijderveld in Haaften, die zo ziek is, wees met zijn vrouw en alle die om hem heen staan. Er mag dan geen plek voor zijn in deze wereld, toch. Bent u er met uw licht en u schept plekken van licht. Mogen mensen aan ons merken dat we op zo'n plek van licht zijn geweest. En daardoor tenslotte onbevreesd. Onze hulp is in de naam des Heren. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u nu gelegenheid om uw gaven te geven, zoals al is afgekondigd. En we zingen tot slot uit Weerklank. U hebt gehoord, het wordt even voorgespeeld. Volgens mij is het een bekend lied, maar goed, dat kunnen we over van mening verschillen. Weerklank, lied nummer 218. En we zingen daarvan vers 1... 2 en 7, 218, vers 1, 2 en 7. Gaat u allen heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.